Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de 89ste psalm zingen wij het 9e vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. Psalm 89 en daarvan het 9e vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het boek der psalmen en daarvan de 40ste psalm. Wij herzeggen nu psalm 40, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit psalm 25, daarvan het 2e vers, Heer, ai, maak mij uw wegen. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen nu psalm 40. Davids psalm voor de opperzangmeester. Ik heb de Heere lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. En hij heeft mij uit een ruisende kuil, uit modderig slijk opgehaald en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. En hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Een lofzang onze goden. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Welgelukzalig is de man die de Heere tot zijn vertrouwen stelt en niet omziet naar de hoovaardigen en die tot leugen afwijken. Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken? Zo zijn zij menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zeide ik, zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen, en uw wet is in het midden mijns ingewands. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet. Heere, gij weet het. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Gij, o Heere, zult uw barmhartigheden van mij niet onthouden. Laat uw weldadigheid en uw trouw mij geduriglijk behoeden. Want kwaden tot zondegetal toe hebben mij omgeven. Mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen dat ik niet heb kunnen zien. Zij zijn menigvuldiger dan de haren mijns hoofds. En mijn hart heeft mij verlaten. Het behage u, Heere, mij te verlossen. Heere, haast u tot mijn hulp. Laat hen tezamen beschaamd en schaamrood worden die mijn ziel zoeken om die te vernielen. Laat hen achterwaarts gedreven worden en te schande worden die lust hebben naar mijn kwaad. Laat hen verwoest worden tot loon hunner beschaming die van mij zeggen, aha. Laat in u vrolijk en verblijd zijn, allen die u zoeken. Laat de liefhebbers uw heils geduriglijk zeggen, de Heere zij groot gemaakt. Ik ben wel ellendig en noodruftig, maar de Heere denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. O mijn God, vertoef niet.
Eindje aan de beurt is zondag 14 van de Heidelbergse Catechismus. We willen de beide vragen en antwoorden deze middag behandelen en die nu eerst aan u voorlezen. Vraag 35. Wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria? Antwoord dat de eeuwige Zonen Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur uit het vlees en bloed der Maagd Maria, door de werking des Heiligen Geestes aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad Davids zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Vraag 36. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Antwoord dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Gemeente, het gaat in deze zondag over de ontvangenis en de geboorte van Christus. We letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op het feit daarvan. In de tweede plaats willen we letten op het doel daarvan. En in de derde plaats willen we letten op het nut daarvan. Dus de heilige ontvangenis en geboorte van Christus. Onze eerste gedachte, het feit daarvan. We lezen dat in vraag en antwoord 35, het eerste gedeelte. Hoe moeten wij dat nu precies zien, dat de Heer Jezus mens geworden is? Onze tweede gedachte, het doel daarvan. Waarom is hij mens geworden? Waarom was dat nodig en hoe is dat geweest? En dan willen we ook vraag en antwoord 36 daar maar niet los van maken. Het nut daarvan, anders dan zouden we vanmiddag alleen maar stilstaan bij het feit. En we kunnen toch niet alleen over het feit spreken zonder het nut. Daarom willen we toch vraag 36 er ook bij betrekken. Wat nuttigheid verkrijgt gij? En dan is het antwoord dat hij onze middelaar is. En met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Jongens en meisjes, waar zijn we ook alweer mee bezig in de Heidelbergse Catechismus? Ja, we zijn bezig met de geloofsbelijdenis. De geloofsbelijdenis die jullie zojuist opnieuw gehoord hebben. Met de kerk van alle tijden en alle eeuwen, alle plaatsen, hebben wij de leer van de drie enige God beleden. En wij zijn nu in het middelste gedeelte bezig. Het eerste gedeelte ging over God de Vader en onze schepping. En het tweede gedeelte gaat over God de Zoon en onze verlossing. En daar hebben we eigenlijk al heel wat van gehoord, van God de Zoon. We hebben stilgestaan bij zijn namen. Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heere, dat zijn vier namen. We hebben stilgestaan bij zijn ambten. Naar aanleiding van de naam Christus hebben we stilgestaan bij de drie ambten van de Heer Jezus. Christus betekent gezalfde. En hij is gezalfd tot profeet, tot priester en tot koning. We hebben al stilgestaan bij de naturen van de Heer Jezus. Dat komt nu ook nog even terug straks. Maar dat hij een goddelijke natuur heeft en een menselijke natuur. Zijn goddelijke natuur blijkt uit de naam Gods enige geboren Zoon. En zijn menselijke natuur blijkt uit de naam onze Heere. En waar we ons nu mee bezighouden, dat zijn de staten van de middelaar. En wat betekent dat precies? Een staat is een rechtsverhouding. Hoe staat iemand ten opzichte van het recht. En dat kan maar op twee manieren zijn. Je kunt schuldig zijn of onschuldig. En zo is het ook met ons, gemeente. Er zijn maar twee staten. Als ik aan u vraag, wat is uw staat op reis naar de eeuwigheid? Dan zijn er maar twee antwoorden mogelijk. U bent of een kind van God, of u bent het niet. U bent rechtvaardig of goddeloos. U bent onschuldig ten opzichte van het recht van God, of u bent schuldig. Maar in die twee staten kunnen wel verschillende trappen zijn. Als het over de vernedering van de Heer Jezus gaat, dan heeft die vernedering plaatsgevonden in trappen. Het is net, jongens en meisjes, alsof de Heer Jezus een trap van 5 treden naar beneden ging. Steeds dieper, steeds dieper. En bij die verschillende trappen gaan we stilstaan. Zijn geboorte, zijn lijden, zijn sterven, zijn begrafenis, zijn nederdaling ter hel. En als het over de staat van zijn verhoging gaat, dan zijn er 4 trappen. Daar hopen we ook bij stil te staan, bij zijn opstanding, bij zijn hemelvaart, bij zijn zitten aan Gods rechterhand. En de hoogste trap die nog moet komen, de wederkomst van de Heer Jezus ten oordeel. En het is ook goed dat al deze trappen van de vernedering en van de verhoging aan de orde komen. Want iedere trap heeft een nut. De Heer Jezus heeft dat niet voor niks gedaan. Zijn geboorte heeft nut. Zijn lijden heeft nut. Zijn sterven heeft nut. En wij moeten hem ook leren kennen in die staten, om de troost te hebben van dat nut. Ieder heilsfeit heeft een betekenis. En als je zo'n heilsfeit gaat beleven, dan pas ga je die betekenis verstaan. En daarom staan wij ook in het kerkelijke leven stil bij die heilsfeiten. Daarom hebben we een adventtijd, daarom hebben we kerstdagen, daarom hebben we een lijdenstijd enzovoort. Omdat daar zoveel nut in ligt voor degenen die in de Heer Jezus Christus mogen geloven. Die heilsfeiten die hebben een bepaalde orde. Je kunt niet bij het sterven van de Heer Jezus beginnen en dan pas over zijn geboorte gaan beginnen. Dan zet je het ondersteboven. En dat is ook zo in de beleving van Gods kinderen. Daar is ook een bepaalde orde in. Kerstfeest gaat aan Goede Vrijdag vooraf. En Goede Vrijdag gaat aan Pasen vooraf. En Pasen gaat aan Hemelvaart vooraf. En daarom zou ik ook aan Gods kinderen willen vragen om deze preken van nu en in de komende tijd naast uw hart te leggen, om te kijken, hoe ver kunnen wij nou mee? Hebben wij kerstfeest beleefd? Hebben wij Goede Vrijdag beleefd? Hebben wij Pasen beleefd? Kennen wij de persoonlijke troost daarvan in ons eigen hart en leven? En nu staan wij vanmiddag naar aanleiding van de catechismus stil bij de eerste trap van de vernedering. En daar ligt eigenlijk al zoveel troost in, als je de Heer Jezus zo mag leren kennen voor eigen hart en leven. En ik hoop onder de prediking daarvan dat het in ons hart mag zijn, zoals met die dichter van Psalm 130... die daarnaar uitzag naar de morgen. Zoals de wachters daarnaar uitkeken. De morgen, ach wanneer. Wat is dat gezegd, die ontvangenis van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Wat is dat gezegd? Waar wordt dat gezegd, jongens en meisjes? Nou, dat wordt gezegd in de geloofsbelijdenis. Dat werd net gezegd door de ouderling. Dat staat in die geloofsbelijdenis die ontvangen is uit de Heilige Geest. Wat is dat gezegd? Wat betekent dat nu precies? Hoe is dat nu precies? En het is heel belangrijk dat wij dat duidelijk hebben. Wat de Heere daarover zegt in zijn woord. Want als we dat niet duidelijk hebben, dan kun je ook niet over de troost spreken. Het is altijd eerst het feit, hoe is het precies, en dan de troost. Het is altijd eerst de tekst, de exegese, en dan de toepassing. En als de exegese rammelt, dan rammelt ook de toepassing. Als het feit niet duidelijk is, dan is ook de troost niet duidelijk. En daarom is het belangrijk dat wij scherp hebben, wat was dat nu precies? De ontvangenis van de Heilige Geest en de geboorte uit de maagd Maria. Dat betekent niet, gemeente, dat wij het zullen kunnen begrijpen. Ik kan u alleen zeggen hoe het was, maar ik kan het niet begrijpelijk maken. Dat Maria in verwachting geraakt is zonder dat zij gemeenschap gehad heeft met Jozef of een andere man, dat kan helemaal niet. Een maagd zal zwanger worden, dat kan helemaal niet. En toch is dat gebeurd. En hoe is dat dan gebeurd? Dat is gebeurd door de Heilige Geest. De Heilige Geest is over Maria gekomen, daardoor is zij in verwachting geraakt. En daardoor is ook wat uit haar geboren wordt, dat is heilig. Het is niet van Jozef en Maria, maar het is van de Heilige Geest en van Maria. Het vlees en bloed van de Heer Jezus, dat is van Maria. Hij heeft het vlees en bloed van Maria aangenomen. En dat is een geheim. En ik denk ook niet dat wij moeten proberen, gemeente, om dat geheim van de heilige ontvangenis van de Heer Jezus te willen begrijpen. Want ons verstand loopt daarop stuk. Wij hoeven dat ook niet te begrijpen. Het is een wonder wat alleen te geloven is. En dat wonder, dat wordt hier in het antwoord omschreven. Dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft. Voordat de Heer Jezus geboren werd, jongens en meisjes, was Hij er al. De Heer Jezus is van eeuwigheid. Ik hoop dat je dat nog herinnert uit de, niet de vorige preek, maar de preek daarvoor. Dat de Heer Jezus de eeuwige en natuurlijke Zoon van God is. Hij was er al in het Oude Testament. Hij was er al bij de schepping van de wereld. Hij was er al van eeuwigheid, de Zoon van God. En dat is Hij ook gebleven. Toen Hij naar deze aarde kwam, is er wat dat betreft niks verandert, want er staat dat Hij waarachtig en eeuwig God is en dat Hij dat ook blijft. Een mooie zin vind ik altijd, de Heere Jezus bleef wat Hij was en Hij werd wat Hij niet was. Hij was God, Hij bleef God, Hij werd wat Hij niet was, namelijk mens. En gemeente, dat is ook niet te begrijpen. Dat wonder van de naturen van de Heer Jezus, dat is net zo groot als het wonder van de drie-eenheid. Want drie is geen één en één is geen drie. Daar kom je nooit uit met je verstand. Maar dat is met de naturen van de Heer Jezus ook zo. Er is één zaligmaker, de Heer Jezus Christus. En die is God of mens, ja. Dan zouden we het enigszins kunnen begrijpen, maar Hij is God en mens. Twee naturen, één persoon. Dat is niet te begrijpen. En al de dwalingen over de menswording van de Heer Jezus hebben daarmee te maken dat men of tekort doet aan zijn godheid, of men doet tekort aan zijn mensheid. Er zijn er die de naturen van de Heer Jezus zo van elkaar gescheiden hebben, dat je eigenlijk twee middelaars kreeg. Een goddelijke persoon en een menselijke persoon. Maar er zijn niet twee middelaars, er is er maar één. En er zijn er ook die de naturen van de Heer Jezus zo met elkaar vermengd hebben, dat de godheid eigenlijk geen godheid meer is. En dat de mensheid eigenlijk geen mensheid meer is. Dat de Heer Jezus een soort supermens wordt tussen de mens en tussen God in. Maar dat kan niet. Dan kan hij onze middelaar niet zijn, want hij moet waarachtig God, denk aan zondag 6. Hij moet waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens zijn. En dat is hij nog. De Heer Jezus is nu in de hemel, maar hij is nog altijd God en mens in eenigheid des persoons. Alleen toen hij op deze aarde was, toen heeft hij zijn godheid moeten verbergen. Achter het voorhangsel van zijn menselijke natuur. Hij heeft van zijn godheid geen gebruik kunnen maken, want anders dan zou zijn vernedering geen echte vernedering zijn. Hij heeft zijn godheid wel gebruikt voor zijn discipelen. Hij heeft zijn godheid wel gebruikt om wonderen te doen, maar niet voor zichzelf. Hij heeft zichzelf vernederd. Hij heeft zichzelf vernietigd. Hij heeft het gebruik van zijn goddelijke natuur voor zichzelf afgelegd. De Heer Jezus, die God was en God bleef, die heeft een menselijke natuur aangenomen. En een menselijke natuur is wat anders dan een menselijke persoon. Toen de Heer Jezus op deze aarde liep, toen liep daar een goddelijk persoon, niet een menselijk persoon. De Heer Jezus is nooit een menselijk persoon geworden. Hij is een goddelijk persoon. En hij is die ene persoon gebleven, die goddelijke persoon. Maar hij heeft een menselijke natuur aangenomen en verenigd tot zijn persoon. Hij draagt die menselijke natuur nog altijd, net als zijn goddelijke natuur. Twee naturen in één persoon. Ik kan u alleen maar zeggen hoe het is. Maar net zo min als ik de drie-eenheid kan uitleggen, net zo min kan ik dit uitleggen. Het is een wonder. En wonderen zijn niet uit te leggen. Het is ook onvoorstelbaar eigenlijk dat de Heer Jezus, die waarachtig God is, de menselijke natuur wilde aannemen. Wat heeft hij er veel voor over gehad om zondaren zalig te maken? Wat heeft hij zichzelf diep vernederd door te komen in de volheid van de tijd? En nu zijn er mensen die zeggen, ja, het is zo dat de Heilige Geest iets in de baarmoeder van Maria heeft gelegd uit de hemel. Maria is eigenlijk een draagmoeder geweest. Maar gelukkig niet. Want als Maria alleen maar een draagmoeder geweest was, als het alleen maar uit de hemel was wat de Heilige Geest in Maria's baarmoeder had gelegd, dan was de Heer Jezus niet echt mens geweest. Dus hij heeft het vlees en bloed van Maria aangenomen. Misschien heeft de Heer Jezus wel de bloedgroep van Maria gehad. Misschien heeft hij in zijn gezicht wel op Maria geleken. Dat houd ik zeker niet voor onmogelijk, want het was haar vlees. Het was haar bloed. Het was zijn moeder. Maar de Heer Jezus had geen zonde. Hij had geen aardse vader. Hij was door de Heilige Geest ontvangen. En daarom stond hij, en dat is heel belangrijk, buiten de toerekening van de val van Adam. Je ziet dat men in de Romeinse kerk daarmee aan het konkelen geweest is. En zeggen, hoe kan nou een heilig uit een onheilige komen? Dan moet Maria ook heilig geweest zijn. De moeder van de Heer Jezus, anders kan de Heer Jezus niet heilig zijn. En dan krijg je de verering van Maria. Iets wat in reformatorische kring ook weer aandacht begint te krijgen. Dat wij iedere dag, wordt er wel gezegd, ook aandacht voor Maria zouden moeten hebben. Het is dwaasheid, gemeente. Het is dwaasheid. Maria was een zondig mens, net als u en ik. Wij moeten niet rooms worden in die opvattingen of delen daarvan overnemen. Maria was een arme zondares die geen voorbidster kan zijn, die niemand zalig kan maken. Maar die de moeder van de Heer Jezus mocht worden door de werking van de Heilige Geest. En zo heeft de Heer Jezus de menselijke natuur aangenomen. We hebben het zojuist horen lezen, jongens en meisjes, dat de Heer Jezus zegt, ik kom. Ik kom. Hij is gekomen. Hij heeft het vlees en bloed aangenomen. In het Oude Testament zei hij al, ik kom. Hij heeft zijn eigen moeder uitgekozen. Zijn eigen geslachtsregister geschreven. Dat hebben wij niet gedaan. We hebben niet gekozen om te komen. We hebben onze eigen moeder niet uitgekozen. Wij waren er niet voordat onze moeder in verwachting raakte. Waren wij er helemaal niet. Maar de Heere Jezus wel. En dat maakt het wonder van kerstfeest zo groot. Dat hij vrijwillig gekomen is. Om te lijden, om te sterven. Jeremia die heeft zijn geboortedag vervloekt. En Job ook. Ze zeiden, als wij geweten hadden wat we allemaal mee zouden moeten maken, hadden we eigenlijk maar liever niet geboren geweest. En de Heer Jezus die wist precies wat hij allemaal mee zou maken op deze aarde. En toch zei hij, ik kom. Uit liefde tot zijn Vader en uit liefde tot zijn volk. En God de Vader vond dat goed. Wat een liefde van God de Vader. God de Vader zond hem zelfs, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En de Heilige Geest die vond het ook goed. De Heilige Geest heeft eraan meegewerkt. De Heilige Geest heeft het lichaam van de Heere Jezus geformeerd in de buik van Maria. En zo is de komst van de Heere Jezus het werk van de drie enige God. Dat is het feit. Zo is het. Ik vraag niet of u het begrijpt, maar zo is het. En zo moeten we het ook vasthouden. Wij moeten niet alles willen begrijpen, want er zijn dingen die zijn niet te begrijpen. Net als de schepping moet je niet willen begrijpen. De menswording van de Heere Jezus moet je niet willen begrijpen. Het is een wonder, een feit, wel een feit. En waarom was dat dan nodig, onze tweede gedachte? Omdat hij ook het ware zaad van David zei, dat is het doel. De Heere Jezus had geen mens behoeven worden. Het is een vrijwillige keus. Maar hij wilde mens worden. Waarom wilde hij mens worden? Anders kon hij geen zaligmaker zijn. Anders kon hij niet de plaats van zondige mensen innemen. De mens heeft gezondigd. De mens moet betalen. En als de Heere Jezus mensen wil zalig maken, dan moet hij mens worden. En dat deed hij. Onbegrijpelijk. Maar dat deed hij. In de plaats van zondaren wilde hij staan. Hij moest het ware zaad van David zijn. Zo was het immers voorzegd in het Oude Testament. Zo heeft de Heere beloofd aan David dat uit hem het zaad geboren zal worden. Het zaad uit de moederbelofte. Het zaad aan vader Abraham beloofd. In zijn zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Het zaad aan David beloofd. David heeft erover gedicht ook in de 132e psalm. Dat de Heere gezworen heeft met een dure eed. Ik zal dus, zei hij, uw zoon eens zetten op uw glorietroon. Ja, hoe is het gegaan, jongens en meisjes, met dat huis van David? Hoe was het na David? Nou ja, na David krijg je Salomo, dat gaat nog wel. Maar na Salomo, dan krijg je Rehabiam. Dan scheurt het rijk. En dat huis van David, dat wordt steeds minder, steeds minder. Weet je hoe Jesaja het op den duur noemt? Een afgehouwen tronk. Dat is er van overgebleven. Misschien heb je het wel eens gezien in het bos. Een boom die tot de grond toe is afgezaagd. Daar is niks meer van overgebleven. Nou, zo was het met het huis van David. Van Gods belofte lijkt helemaal niks meer terecht te komen. Want die hele boom, die is er niet meer. Het huis van David lijkt uitgestorven te zijn. Jozef en Maria, dat zijn twee straatarme mensen. Dat zijn geen prins en prinses meer om te zien. Maar wat zou er gebeuren? Jesaja heeft het geprofeteerd in het 11e hoofdstuk, dat er uit de afgehouwen tronk van Isaï een reisje zal voortkomen, een kleine spruit. De Heer Jezus Christus. En daar gaat het hier over. Het gaat over kerstfeest. Het gaat over de komst van de Heer Jezus Christus, over zijn ontvangenis en over zijn geboorte. Hij is het ware zaad van David. En we hebben wel eens stilgestaan bij dat geslachtsregister van David. Oh, wat een wonder dat de Heer Jezus uit zo'n familie wilde geboren worden. Als je die namen leest in het geslachtsregister, je zou niet willen dat het je moeder is. Je zou niet willen dat het je oma is. En de Heer Jezus die koos zulke zondige mensen uit als zijn familie. Om zondaren zalig te maken. Wat een vernedering. De Zoon van God, het ware zaad van David. En die weg waarin de Heer Jezus gekomen is, gemeente, dat zegt ook iets over de bevinding. Dat gaat eigenlijk in dezelfde weg. Als u uitziet naar de komst van de Heer Jezus Christus, het gaat ook altijd door de onmogelijkheid heen. Het is als uit een afgehouwen tronk. En waarom gaat het op deze manier? Wel, als het op een andere manier gaat, dat onze boom nog recht overeind staat, dan denken wij altijd dat wij het gedaan hebben. Dan schrijven wij de zaligheid aan onszelf toe. Daarom moet de mens ontdekt worden. Daarom moet de mens afgebroken worden. Daarom gaat het door zo'n diepe weg. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetroosten in ons midden. Daarom gaat het door zo'n diepe weg. De Heer doet dat niet om u te plagen. Maar die ontdekkende genade, die krijgt u, opdat dat ware zaad van David echt betekenis voor u krijgen zal. En de enige weg der zaligheid voor u is. Wij moeten afgebracht worden van onszelf, van alles wat geen God en Christus is. De Heer Jezus is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. De Heer Jezus was geen supermens. De Heer Jezus was een gewoon mens. De Heer Jezus had een gewone menselijke natuur, ziel en lichaam. De Heer Jezus had de menselijke natuur aan kunnen nemen van Adam voor de zondeval. De Heer Jezus heeft nu ook een verheerlijkte menselijke natuur. Daar is niks mis mee. Maar de Heer Jezus nam die menselijke natuur aan. Hij nam de gebroken menselijke natuur aan. En dat is dezelfde menselijke natuur die wij ook hebben. Dat is niet meer de menselijke natuur uit het paradijs. Maar dat is de geschonden menselijke natuur. De Heer Jezus is zijn broeder in alles gelijk geworden. Wij zijn wel eens moe. De Heer Jezus was moe. Wij hebben wel eens pijn. De Heere Jezus had pijn. Wij zijn wel eens uitgeput. De Heere Jezus was uitgeput. Wij hebben wel eens honger. De Heere Jezus had honger. Wij hebben wel eens dorst. De Heere Jezus had dorst. Wij zijn ziek. De Heere Jezus was ziek. Hoewel we dat niet lezen, dat hij ook de kinderziektes gehad heeft, uit deze zin kun je toch zien dat hij alles heeft meegemaakt wat zijn broederen meegemaakt hebben en wat zijn kinderen vandaag de dag nog meemaken. U hebt geen hoge priester, kinderen des Heren, die geen medelijden kan hebben met uw zwakheden. Hij weet wat het is om pijn te hebben. Hij weet wat het is om uitgeput te zijn. Hij weet wat het is om verzocht te worden met allerlei behoeften, zwakheden, moeite en verdriet. Dat is wat dat wij een zaligmaker in de hemel hebben, die dat allemaal uit ervaring weet. Een hoge priester die medelijden kan hebben met onze zwakheden. U denkt misschien wel eens dat de Heere niet beseft wat u allemaal meemaakt in uw ziekbed. Maar hij weet het. Hij heeft het zelf ook allemaal ondervonden. Die medelijdende hoge priester. En u mag het toch ook wel eens ervaren in uw ziek zijn. Dat hij dat begrijpt. Dat hij dat uit ondervinding weet. En als je iets uit ondervinding weet, dan kun je ook gepaste woorden spreken. Sommige mensen die zeggen dingen, dat slaat helemaal nergens op, omdat ze het zelf niet meegemaakt hebben. Maar de Heer Jezus die heeft het allemaal zelf meegemaakt. Zijn broederen in alles gelijk, dat moest. Kijk, dat wij het meemaken, dat is te begrijpen. Wij hebben het verdiend. Maar hij moest het meemaken als borg en middelaar. Hij had het niet verdiend. En als je daar iets van ziet, dan gaat de hand op je mond. Dan durf je niet meer te klagen. Als je ziet op zijn lijden, als je ziet op zijn dorst, als je ziet op zijn pijn, dan durf ik op dat moment niks meer te zeggen. Uitgenomen de zonde. Wij zijn één klomp zonde. Maar de Heere Jezus had geen zonde. Vrij van zonde. Hij is heilig. De Heilige Geest heeft hem verwekt. Hij kon niet eens zondigen. Hij heeft geen erfzonde. Zijn wortel is niet verdorven. Hij is niet tot zonde verleid. Adam is niet staande gebleven, maar de tweede Adam is wel staande gebleven. En deze middelaar nu, deze Heere Jezus Christus, die het zaad van David wilde worden, die naast zijn broederen wilde staan, die naar deze aarde gekomen is om hen in alles gelijk te worden, die heeft dat gedaan om de zonde te verzoenen. Daar ging het vanmorgen over. De gerechtigheid en het heil. Hoe dan? Het nut onze derde gedachte. Maar eer dat we daar iets van zeggen, gaan we eerst zingen. De lofzang van Maria. Daarvan het eerste en het laatste vers. Mijn ziel verheft Gods eer en zijn goedheid klom ten top. De lofzang van Maria. Vers 1 en 7.
Thank you.
Onze derde gedachte, het nut daarvan, daar kunnen we toch niet omheen. En dan begrijpt u ook dat we die twee vragen toch heel graag bij elkaar willen houden. Wat nuttigheid verkrijgt gij? Dat is een hele persoonlijke vraag. Jij, u, ik, wij. Kun je daar iets van zeggen? Kijk, hier wordt die vraag aan een kind van God gesteld in de Heidelbergse catechismus. Dus het antwoord is ook een antwoord van een kind van God. Maar het is heel belangrijk dat wij dat ook mogen kunnen zeggen. Wat nuttigheid verkrijgt gij? Ik vind het woordje verkrijgen ook wel heel mooi. Verkrijgen, dat wil zeggen, ja, je moet het krijgen. Je kunt dat niet pakken, maar je moet het verkrijgen. Je mag erom vragen. Je moet erom vragen. En als het goed is, dan kun je het met de Canaanese vrouw ook niet missen. Het is heel persoonlijk, gemeente. Kijk, dat de Heer Jezus geboren is. Het is waar. Dat hij de zaligmaker der wereld, het is allemaal waar. Voorwerpelijk is het allemaal waar, maar ik moet met die herders weten dat u heden geboren is de zaligmaker. Dat was een persoonlijke boodschap voor die herders. Dat geldt niet alle mensen. De Heer Jezus mag wel aan alle mensen gepredikt worden. Dat hebben de herders ook gedaan. Ze maakten al onbekend wat hun van dit kindeke gezegd was. Aan iedereen die het maar horen wilde. Maar hij moet voor ons geboren zijn. Voor ons geboren worden. Voor ons geleden. Voor ons gestorven. Dat is heel persoonlijk. Wat nuttigheid verkrijgt gij? En hebt u die nuttigheid? En hoe bent u daar dan aangekomen? Je kunt jezelf toch geen kind van God noemen? Als je niet weet of de Heer Jezus je zaligmaker is. Dat moet je toch weten. En er is er nog maar één die dat tegen je zeggen kan. En dat is de Heere zelf. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte. Ontvangenis, jongens en meisjes, dat is niet hetzelfde als geboorte. Wat een geboorte is, dat weet je. Dat is als het kindje geboren wordt, dan hoor je het huilen. En dan kun je het zien, dan kun je het in je armen hebben. Maar aan de geboorte gaat wel wat vooraf, dat weten jullie ook wel. Daar gaat een zwangerschap aan vooraf. Eerst is het kindje 9 maanden in de buik van de moeder. En dat begin, wanneer het babytje in de buik van de moeder komt, dat noem je de ontvangenis. En dat was bij de Heere Jezus heilig. Zijn ontvangenis was heilig en zijn geboorte is heilig. En dat is bij ons niet. Onze ontvangenis is zondig. Onze geboorte is zondig. Hoe komt dat? Komt dat omdat een man en een vrouw eigenlijk geen gemeenschap mogen hebben? Is dat eigenlijk zonde? Nee, dat is het niet. Dat is geen zonde. In het huwelijk is dat geen zonde. En waarom wordt er dan toch gesproken over de zondige ontvangenis straks? Mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben. Waarom is die ontvangenis zonde? Omdat zodra als er leven is, zodra als er een vrucht is, en dat is van het allerprilste begin, dan rust op dat nieuwe leventje al de toren van God. Dan al, 9 maanden voor de geboorte al. David zegt het in Psalm 51. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Vanaf het allerprilste begin heb ik zonde. En ik snap dat jullie dat niet begrijpen, jongens en meisjes, want ja, zo'n ongeboren vruchtje, dat heeft geen zonde gedaan, zo'n kindje, dat heeft geen zonde gedaan. Nee, dat klopt. Maar die zonde, die wordt ons toegerekend. En dat is de zonde van Adam. Die zonde, dat noem je de erfzonde. De erfzonde van Adam, daar delen alle kindjes in, behalve de Heere Jezus. En die erfzonde, die bestaat uit twee delen. Die bestaat uit schuld en smet. Schuld, dat is dat de zonde van Adam aan mij wordt toegerekend, alsof ik die zelf gedaan heb, omdat ik een kind van Adam ben. Niet de andere zonde van Adam, maar die ene zonde van Adam, die wordt mij toegerekend en mijn kinderen en hun kinderen. En de smet, dat is de vuilheid van de zonde, die geven wij als vader en moeder weer door aan onze eigen kinderen. Dat is door overerving. En hoe krijg je dat nou weg? Nou, dat krijgen wij niet weg. Daar kun je kinderen niet van verlossen. En dat is aangrijpend. Maar nu is de Heer Jezus, die is bij het allerprilste begin begonnen. Toen Adam geschapen werd, toen was Adam een volwassen man. Misschien als wij nu 20 zijn of 30, ik weet het niet. Maar Adam, die is niet als een heel klein kindje begonnen. Hij is als een volwassen man begonnen. En had de Heer Jezus ook kunnen komen als een volwassen man. En als hij dat gedaan had, wat was er dan gebeurd? Jongens en meisjes, dan hadden jullie nooit zalig kunnen worden. Dan hadden kinderen niet zalig kunnen worden, want ook kinderen zijn zondig. De Heer Jezus moest alles overdoen, alles. En daarom is hij begonnen 9 maanden voor de geboorte als middelaar. Die 9 maanden in de buik van zijn moeder heeft hij overgedaan. Heeft hij gedaan in plaats van zijn kinderen om die erfzonde weg te nemen. Hij heeft wel de gevolgen gedragen. Hij heeft wel de straf gedragen. Maar hij had het niet verdiend. Hij was heilig. Hij was zonder schuld. Hij stond buiten de toerekening van Adams val. Maar hij moest dat doen om die zonde weg te nemen. En omdat hij nou die erfzonde weg wilde nemen, omdat hij nou in de buik van zijn moeder wilde zijn, daarom kunnen jongens en meisjes zalig worden. Heb je er wel eens bij stilgestaan? Misschien denk je dat is iets, ja, als je gaat trouwen of zo, of misschien nog iets later, dat je een zaligmaker nodig krijgt. Maar schoon mijn zonde vele zijn, ga je dat pas zeggen als je gaat trouwen? Wat doe je nu voor zonde? En hoe komt dat? Waarom doe je die zonde? Omdat je slecht bent, omdat je hart slecht is. Je hebt nu al een zaligmaker nodig. En dat kan. Sterker nog, dat kleine babytje in de buik van de moeder, dat heeft al een zaligmaker nodig. En ik hoop dat de aanstaande moeders daar ook veel werkzaamheden mee mogen hebben, nu je het kindje nog bij je draagt. We weten ook nooit of ons kindje het levenslicht wel zal zien. Het is altijd weer een wonder als dat mag gebeuren. En ik geloof ook dat er kinderen in de hemel zijn die in de buik van de moeder gestorven zijn. Of die kort na de geboorte gestorven zijn. Voor wie de Heer Jezus in de buik van Maria is geweest om hun tot een zaligmaker te zijn. Dat kan. En ik hoop dat dat een aansporing mag zijn van de moeders om daarmee werkzaam te zijn. Uw kind heeft schuld, nu al. Uw kind heeft smet, nu al. De erfzonde, erfschuld, erfsmet. Maar er is een zaligmaker, van wie de ontvangenis heilig was, van wie de geboorte heilig was. zodat die erfzonde weggenomen kan worden. Kijk, en dit kind van God noemt die zonde mijn zonde. U ook? Want dat is een hele stap om dat zo te zeggen. Wij zeggen vaak Adams zonde, wat kan ik eraan doen? Ik heb dat toch niet gedaan? Maar dit kind van God zegt, dat is mijn zonde. Die erfzonde, daar moet je achter komen. Als de Heer in je leven komt, dan krijg je met zonde te maken. En dat zijn de dingen die je verkeerd doet. Dat noem je de dadelijke zonde. Daar krijg je last van. Dat je geld gestolen hebt uit de portemonnee van je moeder misschien. Dat je gelogen hebt tegen je vader. Dat je, nou ja, vul maar in. Dat krijg je terug. Dat gaat je aanklagen. Dat wordt de zonde. En je gaat daartegen strijden. En dan denk je misschien dat het goed gaat. Maar dan is er één ding wat je nog niet weet. En dat is, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En als de Heer je dat gaat leren, dan wordt het hopeloos. Want dan ben ik in mijn wortel verdorven, dan word ik zo'n afgehouwen tronk. Dan kan het voor mij niet meer zalig worden. Want met alle goede bedoelingen die ik heb, iedere keer gaat het weer fout. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. De bron is vuil, dus het water uit de bron is ook vuil. De boom is slecht verdorven, dus de vruchten zijn ook verdorven. En dat is nou een weg, gemeente jongens en meisjes, waarin Gods kinderen een zaligmaker nodig krijgen. Zolang als dat nog wel lukt met de strijd tegen de zonde, zolang als je je erfzonde niet kent, dan gaat het allemaal nog wel. Maar als je in het leerstuk van de erfzonde wordt ingeleid, dan kan het niet meer. Dan is zalig worden onmogelijk. Kan het niet voor mij, kan het ook niet voor mijn kinderen. Want ik kan ze die schuld niet wegnemen, ik kan de onreinheid niet verzoenen. Mijn zonde. En dat betreft mijn eigen leven en dat betreft, als het goed is, ook het leven van je kinderen. Van uw ongeboren kindje is die erfzonde wel eens uw zonde geworden. Bent u er wel eens onder gekomen? Kijk, dat geeft werkzaamheden aan de troon van Gods genade. Wij hebben altijd mooie geboortekaartjes als er een kindje geboren wordt. Dat mag ook wel. En we schrijven soms ook mooie teksten. En dat begrijp ik ook wel. Maar eigenlijk zou op ieder geboortekaartje moeten staan in zonde ontvangen. En in ongerechtigheid geboren. Ik begrijp wel dat u dat niet doet en dat de collega's daar dan echt helemaal niks van zouden begrijpen. Maar ik hoop wel dat we het zo beleven in ons hart. En nu mag ik prediken dat er een middelaar is. Een reine middelaar. Een heilige middelaar. Die gekomen is om de erfzonde te verzoenen. De heilige ontvangenis waarmee hij mijn zonde bedekt. En iets wat bedekt is, dat is weg, dat zie je niet meer. Dat ligt eronder. De Heere bedekt de zonde met zijn gerechtigheid en met zijn heiligheid. En dat is ook als het kerstfeest mag worden in je leven, gemeente. Dan ligt de zonde bedekt. En nou is er een uitspraak, en ik denk dat die eigenlijk hier vandaan komt, uit deze zondag. Een bedekte schuld is nog geen vergeven schuld. Is dat waar? Nee, dat is niet waar. Ja, dat is wel waar. Het is niet en wel waar. En ik zal het proberen uit te leggen. Een bedekte schuld is nog geen vergeven schuld. dat is niet waar. Want als onze schuld werkelijk bedekt is, dan is die vergeven. Dat woordje bedekt, dat gebruikt David in Psalm 32. Dan zegt hij dat zijn zonde bedekt is, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Dus dan is een bedekte schuld is ook een vergeven schuld. Maar ik begrijp wel wat met die uitdrukking wordt bedoeld. Want als het kerstfeest mag worden in je leven, dan is de schuld bedekt, dan is de schuld weg. Dan is het alsof al je zonden vergeven zijn en nooit meer terugkomen. Dan zou je kunnen sterven in je beleving. Maar ik heb net gezegd dat ieder heilsfeit heeft een apart nut. En iedereen zal het met mij eens zijn dat kerstfeest, dat is nog geen Goede Vrijdag. Hier staat geen punt in het verwerven van de zaligheid. En dat is ook in de beleving zo. Als het kerstfeest wordt, dan weet je nog niet wat Goede Vrijdag is. Wat betaling is. Kijk naar de discipelen. En dan inderdaad kan het zo zijn, en is het ook zo, dat na kerstfeest in het leven van een kind van God toch de schuld weer terugkomt. Kijk eens naar christenen uit de christenreis, jongens en meisjes. Waar werd het kerstfeest in het leven van Christen? Toen hij door het poortje mocht gaan, want het poortje is Christus. En wat ligt er daarna nog op zijn rug? Een pak. En hij is door het poortje gegaan. Ja. En waar gaat dat pak er pas af? Waar wordt zijn schuld in zijn eigen waarneming vergeven? Dat is als hij mag komen bij het kruis. En als het pak van zijn zonde mag rollen in het open graf van de Heere Jezus Christus. Voor Gods aangezicht bedekt. Kerstfeest is zo groot. Als de middelaar aan je ziel geopenbaard mag worden, gemeente, dan proef je de verzoening in zijn werk. Dan ervaar je de algenoegzaamheid van Christus. Dan is er in hem alles te vinden wat je nodig hebt. Maar er is niet alleen een weg naar Christus, er is ook een weg met Christus. En die weg van Christus, dat is de weg van Gods recht. Dat is de weg naar het kruis. En die weg moet je leren gaan om te beseffen waarom het Goede Vrijdag moest worden en waarom het Pasen moest worden. Het zal al zo groot zijn. Ik zeg, leg uw hart ernaast hoe ver dat je mee kan. En ik zou vanmiddag willen vragen, ja, kunt u nu mee? Is het wel eens kerstfeest geworden in uw leven? En als het dat niet is, dan zou dat nood moeten zijn. Want hoe ga je de zonde van Adam bedekken? Hoe ga je de erfzonde en de erfschuld bedekken? Kan niet. Dat is onmogelijk. Er is er maar één die dat kan. En ik hoop dat het een verloren zaak mag worden, gemeente jongens en meisjes in ons leven. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En dan hoop ik dat de Heere dat wil leren aan onze jongens en meisjes, dat voor hen ook nog kan. Zul je dat nooit meer vergeten? Zul je daar veel om vragen? Misschien denk je vaak dat de preek voor grote mensen is. Maar de preek van vanmiddag was niet alleen maar voor grote mensen, toch? De preek van vanmiddag was ook voor jongens en meisjes. Zelfs voor jongens en meisjes die nog niet geboren zijn. En ook al hebben die het niet kunnen horen, hun vaders en moeders wel. Amen.